Ik liep achter de jongen aan die me de kamer zou laten zien. Hij ging een korte gang door, bleef voor een kamer staan. We gingen naar binnen. Vroeg of ik nog iets nodig had. Ik zei van niet. Zodra hij weg was, draaide ik de deur op slot. Ik doofde alle lampen, kleedde me snel uit, stapte spiernaakt in bed. Ik ging liggen om te sterven.
Welkom bij Lees Deze, de podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek in deze aflevering met drie kenners over het boek Ga liggen om te sterven van de Turkse schrijver Adalet Aoğlu. De hoofdpersoon van het boek is de 40-jarige Aysel, die tijdens een identiteitscrisis terugkijkt op haar leven. Ze denkt aan haar jeugd in een provinciestadje tijdens de eerste jaren van de Jonge Republiek. Haar jaren op de universiteit in Ankara en haar huidige eentonige leven. Hanneke van der Heijden is de vertaler van het boek.
Het boek is een roman, maar een roman die uit verschillende tekstgenres is opgebouwd. Het is eigenlijk een collage van verschillende genres. En de hoofdpersoon is Aysel, is een vrouw die op het moment dat het boek begint een hotel in Ankara ingaat, naar een kamer reserveert of een kamer neemt en dan op bed gaat liggen met de gedachte dat ze doodgaat. Dat ze zal sterven. Maar die dood die treedt niet meteen in en ondertussen overdenkt ze haar leven. Hoe haar leven eruit heeft gezien tot aan dat moment, ze is dan zo'n beetje rond de 40, zie je eigenlijk in flashbacks. En ze denkt over haar eigen leven na en wat voor keuzes ze zelf heeft gemaakt en hoe ze tot bepaalde keuzes is gekomen. Maar ze denkt ook vaak aan het leven van een aantal klasgenoten. Kinderen met wie ze in een provinciestadje in de buurt van Ankara samen op lagere school heeft gezeten. En die kinderen die komen allemaal uit verschillende sociale groepen, zou je kunnen zeggen. Dus alles bij elkaar, het leven van Aysel en het leven van haar klasgenoten, die schetsen een beetje een beeld van Turkije tussen 1938 en 1968.
Het boek laat zien hoe maatschappelijke en politieke hervormingen in Turkije de levens van individuele burgers beïnvloedt. En dan vooral het leven van vrouwen. Ga liggen om te sterven is een roman, geen journalistiek boek. En toch zal de lezer Turkije en president Erdogan beter begrijpen. Guido Snel, schrijver en literatuurwetenschapper.
Misschien een andere manier om het plot te vertellen zou zijn om te beginnen bij de dorpsonderwijzer. Die daar in dat provinciestadje zeer ambitieus en idealistisch arriveert. Vervuld van de Kemalistische gedachten. En die jongeren die daar bij hem in de klas zitten, onder zijn hoede eigenlijk in één klap tot modelburgers wil maken. En dat wil zeggen geëuropeïseerd, beschaafd geworden, al het oude achterlijke Osmaanse van zich afschudden. En die eigenlijk die kinderen als een soort herder uitstuurt. Met die Kemalistische gedachten.
Leg de Kemalistische gedachte nog even uit.
Ik geloof uit mijn hoofd, de Republiek wordt in 1925 gevestigd. En op de as van het Osmaanse Rijk heb je een club dan nog redelijk jonge officieren. Die in een hele woelige toestand na de Eerste Wereldoorlog een soort rompstaat Turkije weten te handhaven. En die willen niet alleen politieke onafhankelijkheid, die willen ook een radicaal moderniseringsproject, of eigenlijk een Europeiseringsproject. En dat betekent afschaffing van het Arabisch alfabet, maar ook een opschoning, een modernisering van de Turkse taal, die tot dan toe vol zit met leenwoorden uit het Perzisch, uit het Arabisch, veel religieuze elementen nog. Maar eigenlijk helemaal naar wat in Europa zelf dan al 150 jaar gaande is. De nationale gedachte, één natie, één staat, wordt daar een moderne Turkse staat gevormd.
Door Atatürk?
Door Atatürk. Door Mustafa Kemal, bijgenaamd Atatürk. Hoofddoeken worden afgeschaft. De emancipatie van de vrouw wordt eigenlijk in de grondwet vastgelegd. En dat gebeurt allemaal in een razend tempo, waardoor je, en dat zie je prachtig in deze roman, de generatie die daar als eerste, je zou zeggen, de vruchten van plukt, eigenlijk in totale verwarring is over wie ze nu zijn en hoe ze zich moeten gedragen. En dan natuurlijk vooral, de hoofdpersoon is een vrouw, en dat is echt revolutionair in deze roman. Maar dat radicale vrouwelijke perspectief dat gekozen wordt, dat is echt uniek. Vooral in de man-vrouw verhoudingen is dat, je zou kunnen zeggen, verwoestend wat dat Kemalisme aandricht. Het is ook bevrijdend. Het is in ieder geval vernieuwend. Maar daar is dan nog maar heel weinig mee gezegd.
U heeft net het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Maar u kent het boek niet.
Nee, ik kende het boek niet in het Turks inderdaad. En de schrijfster ook niet. Nee, dat klopt. Dus ik voelde me ook een beetje bezwaard. Maar ik ken Hanneke wel.
De vertaalster.
De vertaalster, Hanneke van der Heijden. En ik dacht, wat een geluk dat ik dankzij haar Adalet Aol leer kennen. Dat ik Adalet Aol kan lezen in mijn moederstaal, namelijk Nederlands. En wat tof dat zij dat heeft vertaald. En wat geweldig dat Jurgen Maas dat heeft uitgegeven. Want ik heb twee dochters, Jasmin en Leila. En zij zijn half Turks, half Nederlands. Dit is wel fantastisch. En voor ons in de maatschappij ook om te begrijpen hoe het zit nu helemaal met Turkije en de huidige, ja, eigenlijk de censuur en de onderdrukking en de psychologie, de massapsychologie ook van de mensen. En voor mijn kinderen ook. En voor alle kinderen die misschien, en voor mijzelf ook, maar om te weten wat de geschiedenis is van het land waar ze toch een band mee hebben.
De schrijver Adalet Aoğlu is niet alleen onbekend voor acteur Nazmiye Oral. Haar boeken worden in Turkije veel gelezen, maar hier is ze onbekend. Gaan liggen om te sterven is nu voor het eerst vertaald. Adalet Aoğlu is in oktober 90 jaar geworden. 4 jaar geleden publiceerde ze haar laatste boek.
Adalet Aoğlu die werd in 1929 geboren, dus vlak nadat de Republiek Turkije gesticht was. Dat was in 1923. Ze heeft eigenlijk heel erg bewust een heel groot deel van de manier waarop die republiek vorm kreeg meegemaakt. Eigenlijk net als Aysel groeide Adalet Aoğlu zelf ook op in een provincieplaatsje vlakbij Ankara. Ankara was de nieuwe hoofdstad van het land. En dat was ook zichtbaar dat er van alles aan tot ontwikkeling gebracht moest worden. Ankara was eigenlijk een heel klein provincieplaatsje toen het plotseling hoofdstad werd. En dus ook moest van alles bijgebouwd worden. Heel veel nieuwe woningen, maar ook allerlei gebouwen die symbool stonden voor de moderniteit. Wat in Turkije zou beginnen met de republiek. Dus opera gebouwen, een station, grote boulevards. Het is ook wel zo, hoor je vaak, dat dit boek, Gaan liggen om te sterven, ook wel in grote lijnen haar eigen leven vertelt. En ze kwam zelf ook uit een gezin waar misschien wel aandacht was voor die nieuwe moderne levenswijze die gepropageerd werd in de republiek. Maar waar tegelijkertijd ook nog allerlei tradities voortleefde en waar ze zichzelf ook heel erg tegen verzet heeft. Ja, wat dat betreft denk ik Adalet Aoğlu ook wel iemand die zich in ieder geval ontwikkeld heeft tot een vrouw met echt een hele ijzeren wil. Die heel veel maatschappelijke hindernissen heeft moeten overwinnen. En dat ook gedaan heeft. Ze is wel een van de eerste vrouwelijke schrijfsters die echt is doorgebroken. Het is ook een hele bekende schrijfster geworden uiteindelijk in Turkije. Ook dit boek, Gaan liggen om te sterven, wordt nog steeds heel veel gelezen in Turkije. Het is in Turkije uitgekomen in 1973, dus wel echt al een hele tijd geleden. Maar het behoort echt tot de kanon. En na dit boek heeft ze nog veel andere romans geschreven. Maar ook andere soorten teksten. Bijvoorbeeld eigen dagboeken heeft ze gepubliceerd voor een deel dan. Ze heeft korte verhalen geschreven. Heel veel theaterstukken waar ze eigenlijk mee begonnen is. Hè. Voordat ze deze roman schreef, schreef ze al theaterstukken en hoorspelen voor de radio. Dus ze is enorm productief.
Als het avond is, ga ik naar huis. Is het dag, dan ga ik naar de faculteit. En is het eind van de middag, dan ga ik mijn moeder opzoeken of viltstiften kopen voor de zoon van Gülten. Zijn er ondertussen een paar dagen verstreken, dan zeg ik, ik voelde me gedeprimeerd. Ik was overspannen. Ik moest dit doen en ik heb het gedaan. Intellectuelen hebben dat soort rechten. Niemand die er vreemd van opkijkt dat ik van een van die rechten gebruik heb gemaakt. En doen ze dat wel, dan hebben intellectuelen het recht zich niks van anderen aan te trekken. Daar is niks aan te doen. Zo is het nu eenmaal.
Stel, als je puur vanuit literatuurwetenschappelijk perspectief is altijd als je kijkt naar genderstudies, bij de eerste generatie schrijvende vrouwen in de literatuur is altijd een van de grote kwesties, met welke taal kun je over je eigen ervaring gaan spreken? Omdat die taal is vaak, die is gegeven door de patriarchale, door de mannelijke cultuur. En nu wordt er dus met die nieuwe grondwet en de nieuwe republiek... wordt daar de vrijheid van en de gelijkheid eigenlijk van man en vrouw wordt vastgelegd. Maar tegelijkertijd gebeurt dat in een taal die nog steeds door en door patriarchaal is. Er is de verering van Atatürk, de vader van de Turken. Dat wordt ook, in de vertaling wordt daar heel mooi mee gespeeld. Als Atatürk sterft, is dat eigenlijk alsof de patriarch van iedere persoonlijke familie is overleden. En dus die vrouwen die krijgen aan de ene kant de opdracht om te moderniseren, om moderne vrouwen te worden, om zich modern te gaan kleden, om zich te gaan spiegelen aan de Parijse mode. En tegelijkertijd hebben ze helemaal niet de taal om voor zichzelf een nieuwe rol te gaan beschrijven en definiëren. En een van de manieren waarop deze roman dat prachtig doet, dus ook die vertwijfeling laat zien, maar ook heel zoekend onder woorden brengt wat vrouwelijkheid betekent, is door lichamelijkheid. Door erotiek onder andere, die uiterst ingewikkeld is voor de hoofdpersoon. Die als jong meisje bang is nadat ze gezoend is door een van de oude klasgenoten. Doodsbang is dat ze zwanger is geraakt. En tegelijkertijd, omdat zij kan gaan studeren en naar Parijs kan gaan en daar notabene in de jaren 50 en 60 terechtkomt, ook in een soort radicale emancipatiegolf verzeild raakt.
Een van de hoofdpersonages is Aysel. Zou je haar kunnen omschrijven?
Ja, een vrouw die gaat liggen om te sterven. En min of meer vindt dat ze iets heel ergs heeft gedaan. En denkt, het is nu klaar. Wat moet ik hiermee? Wie ben ik eigenlijk? En met haar komen we erachter door haar geschiedenis en het web van haar leven eigenlijk. Hoeveel moeite ze moet doen om van zichzelf te worden. Hoeveel er van haar wordt verwacht. Mens ook. Want ik vind het van jezelf worden, jezelf bewonen, je leven bewonen, vind ik universeel en van alle culturen en van elke sekse.
En zij reflecteert dus op haar eigen leven. Ze is als een jong meisje uit een klein stadje in Turkije, ontwikkelt zij zich tot een intellectueel die aan de universiteit lesgeeft. Is dat een herkenbare personage voor u?
Nou ja, aan de ene kant, voor mij persoonlijk staan al dit soort mensen vrij ver van me af. Gek genoeg. Omdat ik in Hengelo in Nederland ben opgegroeid. En eigenlijk alleen maar als voorbeeld heb gehad moeder de vrouw of de gevallen vrouw. He, er was alleen de maagd of de hoer, zeg maar. En de volwaardige vrouw die een carrière heeft van zichzelf is seksueel bevrijd. Soms, ook al is het onder de radar of intellectueel, nee. Die is mij ook als gastarbeider, dochter, totaal vreemd. En tegelijkertijd iets waar ik naar snak. En ik vrees dat een heleboel... In ieder geval voor de vrouwen, denk ik. Turkse vrouwen ook een voorbeeld is waar wij... Een archetypisch voorbeeld waar we echt naar snakken.
Aysa is de dochter van een middenstander. Iemand met een kleine winkel in een provincieplaatsje. Ze wil eigenlijk kost wat kost verder leren. Dat kost een hele grote moeite, want eigenlijk de ouders vinden dat helemaal niet zo nodig, zoals heel veel mensen in die tijd. Maar ja, ze verzet zich daar heel erg tegen en ze krijgt uiteindelijk gedaan dat ze naar Ankara kan. Ja, zo langzamerhand kan ze zich ontwikkelen. Dus niet alleen middelbare school, maar ze gaat ook naar de universiteit. En uiteindelijk is ze zelf docenten op de universiteit. Aysa is eigenlijk iemand die zich de hele tijd heel veel vragen stelt. Zich de hele tijd afvraagt waarom dingen zijn zoals ze zijn. En of ze ook niet op een andere manier zouden kunnen zijn. En of het niet veel beter zou zijn als dingen op een andere manier georganiseerd waren. En in haar vragen, die anderhalf uur dat ze in die hotelkamer is, stelt ze zich vooral ook heel erg veel vragen. En het is een heel kritisch iemand.
En iemand die zich echt ontwikkelt van een heel schuchter... Ja, bijna dorpsmeisje zou je zeggen, ook woonde ze in een stadje. Tot een zelfbewuste vrouw die universitair docent is en getrouwd is met een andere intellectueel.
Ja, en die zich dan ook realiseert dat niet alleen dat ze grote offers daarvoor moet brengen, Maar dat al die hervormingen, ook al staat ze daar misschien wel achter, ook een hele hoop dilemma's met zich meebrengen.
Zoals?
En er, ja, het gaat bijvoorbeeld heel vaak in, over de verhouding tussen mannen en vrouwen of tussen jongens en meisjes. Eerst op lagere school, later op middelbare school en de universiteit. En die eigenlijk door de oudere mensen ingepeperd krijgen dat ze ja, broers en zussen zijn, maar... Ja, ze zijn natuurlijk niet alleen maar broer en zussen. En mensen willen ook relaties en liefdesrelaties. En hoe, ja, hoe ze die dingen met elkaar moeten verenigen, dat is echt een groot probleem. Dat is een van de dilemma's waar ze zich voor gesteld ziet.
Literatuurwetenschapper Guido Snel noemt Gaan liggen om te sterven een revolutionair boek. Adelet Aouloe stelt thema's aan de orde die in 1973 ongebruikelijk zijn.
Er is die prachtige scène, hè, want ja, misschien mag je dat ook wel verklappen. Op het moment dat ze in die hotelkamer arriveert, heeft ze niet lang daarvoor heeft ze het bed gedeeld met een student. Ze doseert aan de universiteit. En dat is echt, dat is een thema in de Turkse literatuur dat altijd, ik denk dat het onvermijdelijk is in wat je ook zou schrijven als Turkse schrijver in het Turks. Dat zijn die klassenverhoudingen. Want die jongen die is uit een lagere klasse. En die verzucht ook op het moment dat ze de liefde hebben bedreven. En dan die, dat moment daarna. En dan zegt hij, je wilt het bed delen met een vrouw met wie je ook een goed gesprek kunt voeren. Maar dan overvalt hem de schaamte, want het is bij hem op zijn studentenkamertje. En het is smerig en de verf bladdert van de muren. En dan is er die totale ongelijkheid tussen die twee, het klassenverschil. Wat ook weer onoverbrugbaar is. Dus van beide kanten, op meerdere manieren, is dat gesprek uiterst moeizaam.
Het klassenverschil komt vaker in het boek voor. De ambitieuze onderwijzer Dündar krijgt het voor elkaar dat behalve de jonge Aysel nog 7 andere kinderen naar een vervolgopleiding gaan. Vertaler Hanneke van der Heijden.
Ali is een jongen uit een dorp. Vanuit Ankara gezien woont Aysel in de provincie. Maar dan is er nog een verschil natuurlijk tussen een provinciestadje en een dorp. Ali is wel echt een dorpsjongen. Komt uit een boerenfamilie, maar een hele arme boerenfamilie. In eerste instantie... Nou ja, heeft hij eigenlijk niet zoveel ambities. Deze hele familie, er speelt onderwijs eigenlijk helemaal geen rol. Of dat is niet iets wat die familie voor zichzelf of voor zijn kinderen als mogelijkheid ziet. Maar onder invloed van de onderwijzer op de school van Aysel en Ali... Wordt hij toch uiteindelijk naar Ankara gestuurd en ontwikkelt hij zich steeds verder. Maar wel in hele erbarmelijke omstandigheden. Hij moet heel hard werken. Hij heeft eigenlijk net een dak boven zijn hoofd. Maar het is heel moeilijk om vooruit te komen. Maar inderdaad, uiteindelijk komt hij vooruit... En hij krijgt een baantje als technicus bij de radio, de staatsradio in Ankara. Ja, doordat hij in contact komt met een hele groep linkse mensen, linkse dichters die een tijdschrift uitgeven, wordt hij zich ook steeds meer bewust van allerlei maatschappelijke en politieke tegenstellingen. Ja, Aysel die zit vaak een beetje... Ook in haar sympathie wisselt ze tussen een sympathie voor Ali en voor Aydın. Dat is een andere jongen uit haar klas. Aydın is de zoon van de districtsgouverneur. Dus die is de hele familie is in veel betere doen. Die jongen die wordt meteen na de lagere school naar Istanbul gestuurd, naar een dure privéschool. Ja, zij heeft het idee dat hij daardoor ook gewoon zich geen voorstelling kan maken van de moeilijkheden die ze zelf moeten zien te overwinnen.
Turkije wordt in 1923 een seculiere republiek. Staat en religie zijn voortaan gescheiden. Een ingrijpende verandering.
Alle oude manieren van omgang die zijn of politiek verdacht geworden... of worden ineens als achterlijk gezien. En tegelijk is er natuurlijk die onderstroom in de maatschappij... die of diep nationalistisch is, een van de personages... de broer van de hoofdpersoon is echt een grijze wolf, is een rabiate nationalist... En het wordt niet zozeer uitgespeeld in de roman... maar op de achtergrond spelen de Cyprus-crisis. Er speelt de grote pogroms die in de jaren 50 plaatsvinden. Het verjagen van de resterende minderheden uit Istanbul, vooral de Grieken. En die andere onderstroom die is religieus. Dus een deel van die oude omgangsvormen... en dus ook die man-vrouw verhoudingen... die hadden te maken met traditionele rolverdelingen... die ook met religie samenhingen. En religie wordt natuurlijk, omdat Turkije ineens seculier wordt... wordt radicaal uit het publieke leven gebannen. En de imam wordt ineens als achterlijk gezien in het provinciestadje. Maar die religie zorgde natuurlijk ook voor sociaal houvast. Mannen en vrouwen wisten hoe ze elkaar aan moesten spreken. Die wisten of je wel of niet met elkaar in het park mocht lopen. Dat was allemaal onzeker geworden nu.
We gaan met de lift welgeteld 16 verdiepingen omhoog. Op de 16e verdieping stapten we uit. Ik liep achter de jongen aan die me de kamer zou laten zien. Hij deed de deur open, we gingen naar binnen. De gordijnen waren stijf dichtgetrokken. Hij maakte aanstalten om ze open te doen, zodat ik het uitzicht kon zien. Ik hield hem tegen. Hij knipte de lampen aan. Vroeg of ik nog iets nodig had. Ik zei van niet. Gaf hem een fooi. Hij vertrok. Zodra hij weg was, draaide ik de deur op slot. Ik doofde alle lampen. Kleedde me snel uit. Sloeg de dekens van het bed in de hoek open. Stapte spiernaakt in bed. Ik ging liggen om te sterven.
Adelet Aoulou behoort tot de modernistische schrijvers. Volgens Guido Snel dé manier om de modernisering van Turkije te beschrijven.
Het is bijna stream of consciousness-achtig af en toe. Het is een polyfone roman. Dus er is niet één vertelstem die je als een soort auteursfiguur zou kunnen... En ik denk dat dat te maken heeft, en dat is misschien heel specifiek voor haar stijl, te oordelen op grond van deze roman, dat de authentieke stem is een stem die zoekt naar authenticiteit. En die daar nog lang niet zeker van is. Het is iemand, en dat is tegelijkertijd, het is natuurlijk razend interessant, voor ook vanuit feministisch oogpunt, het is een vrouwelijke vertelster die zich herinnert hoe toch vooral haar mannelijke vrienden, ook zus en een paar vrienden, maar vooral haar mannelijke vrienden allerlei dingen beleefd hebben. Dus die ook die mannelijke ervaring weet te verwoorden. Het is ook een vertelstijl die hele gekke taalvernieuwing die plaatsvindt. En het zoeken naar zuiver Turkse woorden, waarvoor de vertaalster ook allerlei neologismen heeft weten te vinden. Ik denk, eerlijk gezegd, nu ik erover nadenk, dat haar verblijf in Parijs, en als je ziet hoe op dat moment in de Franse literatuur geëxperimenteerd wordt met de romanvorm, de nouveau roman en de meerstemmigheid, maar ook mensen als Nathalie Sarraut en Marguerite Duras. En het hele idee van de écriture féminine, dus het zoeken naar de vrouwelijke stem, dat van invloed op haar is geweest. Het is een modernistische roman, maar voor mij is modernisme eigenlijk altijd alleen maar een radicalere vorm van realisme. Dus je wilt nu werkelijk gaan weergeven hoe mensen zich uitdrukken. En als daar van staatswegen verordeneerd wordt en als alle kranten ineens een heel nieuw vocabulaire gaan gebruiken, dan moet je daar als schrijver iets mee doen. Uh-huh. Dan moet je dat laten zien dat bijvoorbeeld onderdeel wordt van de sociale verwarring die tussen je personages optreedt.
De boeken van Adelet Aoulou zijn maar weinig vertaald. Gaan liggen om te sterven is het enige boek van haar dat in het Nederlands en in het Duits en Frans is vertaald. Hanneke van der Heijden.
Een van de problemen is natuurlijk dat Turkse schrijvers, ook als in eigen land, enorm bekend zijn. En Adelet Aoulou is een van die bekende schrijvers. Ze buiten Nederland eigenlijk helemaal niet zo bekend zijn. En er zijn maar weinig uitgeverijen die het aandurven om ook systematisch literatuur uit bijvoorbeeld Turkije te vertalen en te laten vertalen en uit te geven.
Want ze staat echt in het rijtje van met Pamuk en andere bekende, hè?
Ja. Ja, zij publiceerde ook al voor Orhan Pamuk. Ja, ze is zeker een van de hele bekende Turkse schrijfsters. En ook een van de eerste vrouwelijke schrijvers in Turkije. En een schrijfster die voor veel lezers, maar ook voor andere schrijvers echt van grote invloed is geweest.
En het is absoluut geen tendentieuze roman met een boodschap, maar het is een ervaringsroman, denk ik. Mag ik dat zeggen? Het is geen plat activisme, geen plat feminisme. Het is ook geen plat socialisme, want dat kan gewoon niet. Het is gewoon te ingewikkeld daarvoor.
Wie is de Turkse vrije vrouw?
Ja, en wat is vrijheid? En van wiens vrijheid eigenlijk?